Goed. Ja, even checken. Ja, hij loopt. Dus we gaan beginnen in het nieuwe jaar. Dus allereerst iedereen de beste wensen, zeggen we dan. Maar als gelovigen zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dat weten wij. En ik zal eventjes voordat gelijk de fout ingaan met het nieuwe jaar. Alles goed instellen. Maar wel veel zegening toegewenst in gehoorzaamheid aan het woord. Als je gehoorzaam aan het woord bent, dan zal God het ook zegenen. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar aardse zegeningen krijgt, dat is het niet, maar dat je wel gesterkt wordt door zijn genade in alle situaties. Weten volbrengen en te verdragen en een overwinningsleven kan leiden, want het is mogelijk als je door de waarheid maar recht snijdt. Nou, we zijn op hoe ze gaan met handelingen bezig. We zitten in Handelingen 24 en daar zijn we aangekomen en daarboven staat aangeklaagd bij Felix. Ik lees even een paar versen voor. En 5 dagen daarna kwam de hogepriester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak naar genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Nou, dat rest gaan we zo meteen lezen. Barry, wil jij voor ons beginnen met het gebed?
Zeker. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag van genade. Vader, dank u wel dat wij hier met z'n allen zitten. Dat wij hier geleerd worden uit uw woord, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we ook gaan begrijpen hoe we het boek Handelingen moeten zien, Vader. En hoe die voor ons wordt bedoeld. Dank u wel ook, ja, dat we ja, met z'n allen zo'n mooie gemeente hebben. Dat wij door uw genade zalig zijn. En ook weten dat het door geloof alleen is, Vader. Door het bloed van het kruis, Vader. Dank u wel daarvoor. Ook over de eenheid van de gemeente, Vader. En dat wij ja, met z'n allen getroost kunnen worden, maar ook verblijd kunnen worden in het woord, Vader. Dank u wel voor deze bedeling. En dank u wel ja, nogmaals voor uw genade, Vader. En dat doe ik in Christus naam. Amen.
Amen. Zou je hem eventjes uit kunnen zitten of op pauze? Gewoon, ja. Oké. Nou ja, we zien hier. Het is natuurlijk 2 weken geleden dat we hier het laatste over gesproken hebben. En vorige keer hebben we het gehad over dat Paulus werd naar Caesarea overgebracht. Nou, het was van de week nog op televisie met die serie. En dan zag je die steen van waar Pilatus, dat was van Caesarea. En daar zetelde de Pilatus, maar voor rechtspraak en dat soort dingen, dan ging hij naar Jeruzalem toe. Dat hebben we ook, dat zien we ook met de Heer Jezus als hij voor Pilatus staat. Maar nu gaat, eerder gebeurd. Nu is het Paulus die naar Caesarea gebracht wordt voor zijn veiligheid. En dat hij daar een rechtszaak kan krijgen in Caesarea. En daar zetelt Felix. En nou, dan zien wij dus in hoofdstuk 24 vers 1. Dat is dat Ananias met ouderlingen en een zekere voorspraak Tertullus verschijnt voor de stadhouder. Want Felix is de stadhouder. En Tertullus is degene die het woord gaat doen. En je ziet in vers 2 dat Tertullus hem dus Paulus gaat beschuldigen. En in vers 3 dat wij grote vrede door u bekomen. En dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden. Door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Nou, dat klinkt heel erg mooi en netjes. Maar het is een gigantische vleierij van Tertullus. Want Felix, ja, je ziet in die naam staan. Maar Felix was echt een helemaal geen fijn persoon. Het was een wreed persoon. Als je de geschiedenisboeken op nakijkt, was hij echt een hele vrede heerser. En de Joden die haatten hem ook echt. Dat zie je dus niet wat hier staat. Hè? Maar je weet wat je met vleien wil bereiken. Vleien is dat je iemand iets van iemand gedaan wil krijgen. Dan ga je natuurlijk vleien. Dan voelt hij zich natuurlijk gevleid. En dan ben je gunstig gestemd en goed gezind jegens die persoon. En weet je wie dat ook doet, vleien? Dat doet ook de antichrist. Hij zal door vleierijen, zal die vele mensen verleiden. Waarom? Omdat hij wil ze natuurlijk zich hun naar hem toe trekken. Dus gaat hij vleien. Hij geeft ze natuurlijk de tempel en al dat soort dingen. Maar het is puur om te verleiden naar het kwade toe. Maar wij hebben ook te maken met vleierijen. Kan. Hè? Dat, Paulus zegt ook dat Romeinen 16, zegt hij bijvoorbeeld, spreekt hij erover, vleierij, wat als iemand een andere leer brengt. En laten we even kijken, Romeinen 16, vers, dat was zondag weer, 17. Dan spreekt hij natuurlijk, ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van hen. Want de zulke, dat zijn degene die dus ergernis aanrichten tegen de leer, de gezonde leer, vers 18, dienen onze Heer Jezus Christus niet. Ook al praten ze misschien in de naam van de Heer Jezus. Want wij zijn natuurlijk niet de enige die over de Heer Jezus praten, ja? En ze zeggen allemaal dat ze in dienst van de Heer Jezus zijn of dat ze zijn volgeling zijn. Als je Christus in de evangelie wil volgen, wat de meesten natuurlijk doen, dan zegt men natuurlijk ook, ja, wij volgen Jezus. Dat wordt juist tegen ons gezegd als wij het over Paulus hebben. Ja, maar wij volgen Jezus. Dan hebben ze het over de evangelie. Dus ja, maar die dienen ze niet, maar hun buik en verleiden, kijk, door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Dat is vleien. Vleierijen. Dus let op, laat je niet vleien doordat je geprezen wordt of door schoonspreken, want dan word je dus afgetrokken, verleid om naar een andere evangelie te gaan. Dus wij moeten ook waakzaam zijn daarvoor. Nou, dus vleierij is altijd een iets waar je echt moet oppassen. En die Felix, ik heb het even nagekeken. Je kan het ook zelf natuurlijk nazoeken op internet. Kan je tegenwoordig alles vinden. Maar het was een massamoordenaar. Hij heeft zelfs dat Jeruzalem werd ingenomen in het jaar 68 tot 70 of zoiets. Is de tempel natuurlijk verwoest. Hebben de Romeinen hebben Jeruzalem bezet. En hebben Israël gewoon van de kaart willen vegen. Want er was een Joodse opstand aan vooraf gegaan. En dat is naar aanleiding geweest dat Felix de Joden op een of andere manier weer zo geprikkeld had dat ze tot een opstand zijn gekomen. Wat weer een aanleiding was voor de Romeinen om Jeruzalem dus te bezetten en de tempel te vernietigen. Dus kijk, als je dat dan leest. Ja, grote vrede door u bekomen, vele loffelijke diensten in vers 3. Dat is dus gewoon puur vleierij. En niet alleen dat, dat is natuurlijk om hem gunstig te stemmen, zodat hij graag naar hen hoort. Maar het gerecht hoort natuurlijk, weet je nog, vrouw Justitia, een blinddoek voor. De Heer Jezus Christus ook, is blind en doof voor wat anderen zeggen. Het gaat puur om het recht. Dus met de rechtspraak ook bij ons. Ja, je zou wel eens kunnen zeggen, ja, die persoon, nou, ik zou hem zo geloven. Ja, maar het moet bewijs zijn. Het gaat om het recht. Ja? Nou, dan gaan we verder. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden. Deze man, hij staat voor hem. Hij praat dus waar die bij staan. In de derde persoon. Hè? Dus stel je voor, praat met elkaar en zeg je, deze man. Dan praat je in de derde persoon. Dus dat is, ja, deze vent. Deze vent, dat is natuurlijk geen hoogachtend. Ze kijken natuurlijk op hem neer. Hij moet weer opgeruimd worden. Het is de derde persoon. In hun ogen is die Paulus, wat is die? Afschrapsel. En daarom zegt Paulus ook, wij zijn als afschrapsel. Wat doe je met afschrapsel? Ja, dat gooi je weg. Weg met die handel. Dat is afval, daar heb je niks aan. En zo denken ze ook over hem. En zo denken ze ook over degene die dit evangelie willen verkondigen. Ja? En dan zegt hij, ze bevinden hem als te zijn een pest. Nou, een pest is besmettelijk. En wat doe je met een besmettelijke ziekte? Die moet je vernietigen om het te stoppen. En zo zien ze hem ook, ja. En voor de Joden is hij een pest. En een die oproer verwekt onder al de Joden. Nou, dat is dus weer voor de Romeinen een gevaar. Dus hij draagt ding aan. Het zijn beschuldigingen, maar wacht even. Het zijn leugens. Dus hij vleit en hij doet er nog een paar beschuldigingen. Eerst vleien, gunstig stemmen en dan komen met je beschuldigingen. En dan beschuldigingen, ja, een pest voor de Joden en een oproer heeft hij verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en is een opperste voorstander van de secte der Nazirenen. Dat zijn valse beschuldigingen, want hoezo heeft hij Paulus een oproer verwekt? Er is wel een oproer gekomen, maar dat heeft hij niet verwekt. Dat hebben de Joden verwekt. Want ze zagen hem toch in de tempel. Maar Paulus heeft helemaal niets verkeerd gedaan. Niets. En een leider van de secte der Nazarenen. Dat is ja, de secte van de Nazarenen. Dus zo'n volging van Jezus, die kwam ook uit Nazareth. En dat noemen ze een secte. Nou, een secte, hier is het negatief bedoeld. Een secte kan ook zijn een school of een stroming. Vaak wordt het bedoeld als een religieuze stroming die afwijkt van de religieuze stromingen waaruit ze voortgekomen zijn. En dan vaak met één sterke leider. Maar een secte op zich hoeft niet negatief te zijn. Maar zij bedoelen het zeer zeker negatief. En in onze tijd is het ook eigenlijk bijna per definitie natuurlijk ook altijd negatief. Maar je ziet die valse beschuldigingen. Want in vers 6, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen. Nou, hoe ontheilig je de tempel? Door er een heiden in te brengen, toch? Ja. Heeft Paulus toch gedaan? Nee. Maar zij dachten van wel, ze wilden het maar al te graag ook zien. Dat was natuurlijk een reden om hem natuurlijk te kunnen pakken. En dat hebben ze ook, dat oproer is ook ontstaan omdat ze dat hebben gezegd. En het was niet zo. En zij weten dat en toch zeggen ze het. En weet je wat hij dan niet zegt? Die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen door een heiden naar binnen te brengen. Maar ja, voor wie staat Paulus?
Heiden.
Voor een heiden. Dus ja, dus daarom zegt hij niet door een heiden. Want dat klinkt natuurlijk ook niet positief als hij dat zegt naar die Felix toe. Dus we houden het natuurlijk wel een beetje. Ja, het is allemaal heel slim en doordacht hoe het gebracht wordt. Maar het is natuurlijk hartstikke vals. Welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Ja, ze hebben hem gegrepen, zeker. En naar onze wet willen oordelen, klopt dat verhaal? Kijk in 21 vers 31. Daar zien we het gebeuren. 21 vers 31. Kijk in vers 29, zie je, dan zie je aan het eind, zij meenden dat Paulus dus die Efeziër een heiden in de tempel gebracht had. Dat was niet zo. En dan zie je dat oproer en de hele stad kwam in roer en het volk liep te samen en zij grepen hem, Paulus, dus dat klopt, hem buiten de tempel en wat, en terstond werden de deuren geopend en vers 31, zochten hem te doden. Maar hier zegt hij, terug in de Handelingen, 24, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Nou, daar is geen sprake van. Helemaal niet. Ze hebben helemaal niet naar de wet willen oordelen. Ze hebben gegrepen. En het is omdat de Romeinen tussen kwamen. Anders was hij gedood geweest. Maar niet volgens de wet geoordeeld. Zie je wat een leugenachtig geheel dat is hier. Dus ja. En dan gaan we door. Maar Lysias, de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht. Dus Lysias, de overste, krijgt eigenlijk ook wel een beetje de schuld. Nee, ja, die heeft hem voor dat grote geweld moeten beschermen. Gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. Dus hij zegt, ja, Lysias, die beschuldigers, dat zijn zij. Nou, die heeft besloten, hij gaat naar Caesarea en daar ga je bij Felix. Dan kan hij daar een proces krijgen, want hij is een Romein. En ook de Joden stemden toe, zeggende dat al deze dingen al zo waren. Dus zij betuigden allemaal een instemming. Dus wat ziet Felix? Die ziet een gesloten front van Joden, gebaseerd allemaal op leugens. Nou ja, bij de Heer Jezus Christus waren het ook leugens. En bij Stefanus konden ze ook niet weerstaan. En die hebben ze ook gedood. En Paulus is de volgende die ze ook willen, waar ze mee willen afrekenen. Maar vers 10, maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde, terwijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Hij gaat niet vleien, hij gaat niks doen. Hij erkent wel de positie die Felix heeft. Dan zie je ook weer, Paulus zegt dat wij moeten de overheden gehoorzamen, erkennen. Nou, wij zagen vanavond toevallig bij het journaal, wat was het, een stukje met die darter, met de kale hoofd, ik ben zijn naam niet, Van Gerwen. En die zit aan een persconferentie en dan krijgt hij een telefoontje. Ja, dat is president van Mark Rutte. Hallo? En oké, bedankt Mark, klik. Dus die verslaggever zegt, mag je Mark zeggen? Ja, hoezo dan? Waarom niet dan? Nou, is de minister-president. Nou, is die meer dan ik dan?
Ja.
Toen dacht ik, het is toch niet te geloven? Hij is zeker meer dan hem. Ja, niet qua mens niet. Maar wel qua positie en autoriteit. Gezag. Is hij de minister-president? Dan heb je maar u of excellentie tegen hem te zeggen. Maar niet op die houding alleen. Hè? Nou, zie je dat Paulus, die staat... Nou, Mark is geen verkeerde man. Die staat niet naar het leven. En die is geen massamoordenaar, onze minister-president Rutte. Maar die Felix is wel zo iemand. En toch, Paulus erkent autoriteit. Zie je, hij leert het, maar hij doet dat ook. En dat is ook voor ons natuurlijk gegeven. Hij erkent autoriteit. Ook al zit ik onder een autoriteit die mij niet welgezind is. Wordt misschien wel vervolgd. Zolang ze ons niet verbieden tegen de wil van God in te gaan, gehoorzamen wij gewoon. En Paulus erkent hier ook die autoriteit. En dat zie je met Satan trouwens ook. He? Dat hij moet komen bij God. Als je een Job leest, ja. En dan komen ze bij elkaar, al die engelen. En dan zie je ook... wat een mooi voorbeeld is. Als je bijvoorbeeld in een oorlog... Dan zie je soms, als je de beeld van de Tweede Wereldoorlog hebt... Dan zie je, dan is er een overgave. En dan komen die generaals. Die komen dan... aan de tafel en de een is verslagen in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld de Duitsers. Nou, dan ben je verslagen, dan ben je toch niks meer. Dan ben je verslagen door de Amerikanen. Gaan ze aan één tafel en toch, wat doen ze tegen elkaar? Salueren. De Amerikaan tegen die Duitser en die Duitser ook tegen die Amerikaan. Ze respecteren de autoriteit, het gezag wat die persoon heeft van het andere land. Nou, en zo doen wij dat dus ook. En Paulus, hij leert dat. Terwijl ik weet in vers 10 dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te beter moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben gekomen om te aanbidden te Jeruzalem. Nou, hij heeft ook een brief gekregen van Lysias. Dus hij weet, het is 12 dagen geleden sinds de aankomst van Paulus dat hij vanuit Caesarea vertrokken is naar Jeruzalem en dat hij nu voor Felix staat. 12 dagen. Wat is nou 12 dagen? Dat is nog niks. Heel weinig eigenlijk. En als je ziet wat er allemaal gebeurd is, en als je dan erover nadenkt, ik denk ook dat hij niet zomaar zegt 12 dagen. Ja, Paulus zou kunnen zeggen, nou, er woont hier iemand in Caesarea Philippus, de evangelist, gaat me vragen aan hem. Want die heeft hem weg zien gaan met zijn vier dochters, die maagden, die profiteerden in Agabus. Die zien Paulus nou weer dat hij daar terug in Caesarea is. Maar nu gevangen. En we vorige keer hebben we gehad, die profetie is uitgekomen van Agabus. Maar ja, 12 dagen, als je het verloop ziet. Nou, dan zie je, ik zit een beetje naar de tijd te kijken, maar 12 dagen vanaf Caesarea, kijk in 21 vers 16, even gauw. 21 vers 16. Nou, de Caesarea. En dan zie je in 21 vers 16. Vers 15. Dus je ziet daarvoor tussen 8 en 14 die versen. Dat hij in Caesarea zat. Nou, en dan zie je in vers 15. En na die dagen maakten we ons gereed. En gingen op naar Jeruzalem. En met ons gingen. Nou, dan zie je die namen staan. Gingen ze naar Jeruzalem. Ja, dus dat is 12 dagen geleden, zegt Paulus. Nou, en dan kijk je. De tweede dag is 21 vers 17. En toen wij te Jeruzalem gekomen waren, dus de volgende dag, ontvingen ons de broeders blijdelijk. En dan zie je vers 18, de volgende dag, dat is dus de derde dag, ging Paulus met ons in tot Jacobus, naar die gemeente, en heeft ze gegroet. En dan vertelt hij wat er allemaal gebeurd is, wat hij gedaan heeft onder de heidenen. Nou, dan kijk je in vers 26. Toen nam Paulus met zich, kijk, en de dag daaraan, dat is weer de volgende dag. Ging hij met hun die tempel in. Dat is weer een dag. Dus hij heeft al die dingen gedaan. En dan zie je in 21 vers 27. Toen nu de 7 dagen volleindigd zouden worden. Zie je, er zijn er weer 7. Zagen hem de Joden van Azië in de tempel. En beroerden het al het volk en sloegen de handen aan hem. Nou, dat is dus weer later. Nou, dan kijk je in 22 vers 30. Toen komt de hele stad samen in rep en roer. En dan zochten ze hem te doden. Ik moet naar 22 vers 30. Pak de verkeerde. Dus je ziet hier dat hij dan gevangen genomen wordt. En dan zie je in 22 vers 30. Kijk hoor. Ja. Nou, de volgende dag nadat hij gevangen genomen is, staat hij dus voor die grote raad. Nou ja, en dan kijk je in 23 vers 12 en dan enzovoort enzovoort. Dan zie je die samenzwering in vers 12, zie je het, toen het dag geworden was. En in vers 23 wordt hij weer naar Caesarea overgebracht, naar Amatal. Ik heb hier een staartje. Maar inclusief die vijf dagen later, dan kom je in 24 vers 1, zie je, en vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af. En Paulus zegt dan dus, toen hij daar staat, is 12 dagen geleden. Hoe kan je nou, terwijl je dat allemaal gedaan hebt, in 12 dagen nou een oproer veroorzaken? Dat lukt je natuurlijk niet, als je ziet wat hij gedaan heeft. Dus ik denk ook dat Paulus het niet voor niks zegt. En hij weet ook van Lysias, die brief die hij gekregen heeft. Dus het is daar ook alleen al onmogelijk om zo'n oproer te kunnen veroorzaken of te organiseren. Maar goed, vers 13. En zij kunnen niet bewijzen, zegt Paulus, waarvan zij mij nu beschuldigen. Ja, geen bewijs. Je zal toch echt bewijs moeten hebben. Nou, in vers 14, maar dit beken ik u. Kijk, dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen. Zie je, welke zij sekte noemen, dat hebben we net gelezen. In het Engels staat heresy, daar komt het woordje sekte ook in het Grieks vandaan. Dat betekent in feite ook ketterij natuurlijk. Dus dat is een afwijking van de leer. Den God de Vader alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Ja, de weg, welke zij sekte noemen. Ja, je hebt de weg van God, hè. Daar hebben we al eerder een studie over gehad. En Paulus op weg naar Damascus werd hij geroepen. Want daarvoor had je de weg des Heren verkondigd door de apostelen. En dat was natuurlijk de weg des Heren in overeenstemming met profetie, het evangelie van het koninkrijk. En Paulus is geroepen door de Heren en verkondigt nu ook de weg des Heren. Beide wegen hebben de Sadduceeën, de leiders van het volk, hebben ze verworpen. Want het gaat natuurlijk elke keer om wie? Om Christus. En hij is toch het struikelblok. De rots der ergernis voor hun. Dus of het nu over de profetie is. Nou komt die Paulus, die verkondigt ook de opgestaande Heer Jezus Christus. Ja? Dus ja, de weg die noemen zij sect. Ja, die noemen zij in hun ogen is het ketterij. Nou ja, dus je hebt de weg des Heren in verband met het koninkrijk. En we weten dat is een aardse weg, toch? Dat is Christus op aarde. En je hebt de weg. En daar gaat het hier over. Dat is de weg in verband met de verborgenheid. Dus daar zie je. De twee wegen. Er is maar één weg. Ja, precies. Er is maar één weg. Die leidt tot het eeuwig leven. En dat is natuurlijk altijd de Heer Jezus Christus. Er is geen twee wegen waardoor je gered. Dat bestaat niet. Er is maar één weg. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is natuurlijk altijd zo. Alleen de weg die je moest bewandelen in de evangelie. Daar lees je nergens. Er is verlossing door het bloed van Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven voor ons. Waardoor wij verzoend zijn. Dat vind je niet in de evangelie. Nee, ze moesten geloven daar dat Jezus was de Zoon van God. Hij was de Messias. Hij kwam om het koninkrijk te vestigen, het evangelie van het koninkrijk. Dat lijden, dat hebben ze nooit goed begrepen in het Oude Testament natuurlijk. Psalm 22, Psalm 3, Jesaja 53, Psalm 69, Psalm 16, opstanding. Dat konden ze niet allemaal goed plaatsen. Hoe dat precies zat. Eerst het lijden, dan het koninkrijk. Jesaja 53, over wie gaat dat? Dat weten wij nu achteraf. Dus hij is gekruisigd, toen is hij opgestaan. En toen heeft Israël de bekering aangeboden gekregen. Hoe moesten ze toen geloven? Nog steeds dat hij de Messias was. Maar ze hadden hem gekruisigd. Maar hij is niet dood. Wat? Hij leeft. He, wat jij ook schreef. Je eindigde met, hij is springlevend. Ja, mooi. Christus is dan springlevend. Maar ja, hij komt wel terug om zijn vijanden te veroordelen en te doden. En als je de Zoon van God hebt gedood, dan kan je wel vanuit gaan dat je een vijand van God bent, toch? Ja. Precies. En dat is juist zo mooi, is dat ziet, dan weet je, oh, ze krijgen daarom dus bekering aangeboden met Pinksteren. Zodat ze toch niet onder die toren vallen, als ze toch nog gered worden. Maar in Pinksteren lees je nog steeds niet de weg des Heren, zoals Paulus het verkondigt, namelijk, hij stierf voor je zonde en is opgestaan uit de dood. Wel, dat is opgestaan, maar hij is opgestaan. Hij zit daar tijdelijk aan de rechterhand, maar dan komt hij terug om te toren als je het niet hebt aangenomen. Maar de weg die Paulus nu verkondigt, is een verborgen weg. Dus nog steeds in Christus is de zaligheid. Maar het evangelie is heel simpel. Hij stierf voor je zonde, is opstaan. Punt. En daar word je zalig door. En is gedaan de evangelie. Dat zijn de brieven van Paulus. Dus dan zie je Efeze 1 vers 10. Alles wordt in Christus gebracht. Wat op aarde is, dat is die ene weg. Dus dan is het evangelie. Dan moet je ook in Christus zijn. Maar dan wel volgens de evangelie en wat de brieven naar Paulus zeggen. En nu hebben we het over de weg. Efeze 1 vers 10. Wat in de hemel is. In Christus te brengen. Nou, je ziet hier, die vervolgen zijn dus ook, en dat noemen ze ook, hier dus ketterij, heresy of secte. Dat is op een negatieve manier is dat hier bedoeld. Maar je ziet beide wegen, kijk, ga even mee naar 2 Korinthe, 1 Korinthe 4 vers 17. We moeten niet denken dat wij natuurlijk de enige zijn die kunnen zeggen dat wij in Christus zijn. 1 Korinthe 4 vers 17 zegt Paulus tegen Timotheus, of hij zegt tegen de Korintiërs: daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere, welke u zal indachtig maken, kijk, mijn wegen, ja ja, die in Christus zijn. Zie je? Zo hebben wij ook onze wegen, die in Christus zijn. Gelijk ik alom in alle gemeenten leer. Nou, in deze brief schrijft hij: ik ben niet gezond om te wat? Om te dopen. Om het evangelie te verkondigen. De gekruisigde Christus. In deze brief schrijft hij: ik ben niet gekomen om te dopen. Met water. Maar hij schrijft ook in diezelfde brief. Dat wij zijn alle in één lichaam. Gedoopt door één geest. Dus hij verkondigt de geestelijke doop aan de Korintiërs. En wat werd er aan de twaalf verkondigd? Niet de geestelijke doop. Maar de waterdoop. Dus je ziet dat Paulus, de wegen die in Christus zijn, die Paulus verkondigt, die hebben alles met de verborgenheid te maken. Nou, kijk nog even, ik dacht eind van Petrus dat hij dat zegt. Even kijken hoor. Ik dacht 1 Petrus 5. Ja, vers 14. Laatste vers van de eerste brief van Petrus. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijn. Zie je? 5 vers 14. Allen die in Christus Jezus zijn. Het gaat mij dus over omdat je dan. Dus daarom is Petrus en Jacobus, Johannes, dat zijn ook broeders van mij. Ja, we zitten alleen niet in hetzelfde programma. Ja, maar zij zijn ook in Christus. En Petrus en Jacobus verkondigden natuurlijk de wegen die in Christus zijn, wat betreft het aardse programma. Dus ja, we hebben één gemeenschappelijke vader. Dus hij is een vader van iedereen, van het lichaam van Christus en van de kleine kinderen. We zijn toch broeders en zusters van elkaar. En toch zijn we de huisgenoten des geloofs, niet hier op aarde, maar daar. Maar let erop, hè. In dit geval, daarom moet je het woord en waarde wegsnijden. Want de wegen des Heren zie je dus door het hele boek Handelingen staan. Paulus spreekt erover in zijn brief. Maar dat je wel scheiding weet te maken over welke weg praat hij. Christus is de weg. Voor beide programma's. Nou, en dan zegt hij dus, even kijken, in vers 14, de weg, heeft hij daarover, de weg die zij secte noemen, dat is de weg, mijn wegen die in Christus zijn, voor het lichaam van Christus. De God der vaderen, alzo dien gelovende, alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Ja, dit is nou zo'n tekst dat men kan zeggen, kijk, zie je, Paulus die gelooft ook in de wet en in de profeten. Dus wat zitten jullie nou met verborgenheid en het is profetie en verborgenheid? Paulus gelooft hier toch ook in de wet en in de profeten? Dat is toch in het Oude Testament? Ja, dat is ook zo. Maar ja, ik zou zeggen, geloven wij ook in alles wat in de wet en de profeten geschreven is? Ik wel. Ja, ik geloof alles wat in de Bijbel staat. Ik geloof dus hier, ik geloof in Esther, ik geloof in Richteren, ik geloof in Mozes, Exodus, de wet, ik geloof in Jesaja, Jeremia, alles wat in de Bijbel geschreven is, tuurlijk. Want wat zegt Paulus? Al de schrift is van God ingegeven. Dus de hele Bijbel is Gods woord en daar geloof ik 100% in. Paulus zegt niet, ik gehoorzaam alles wat in de wet en de profeten geschreven is. Want als ik dat doe, dan kom ik wel in problemen. Het offeren ten eerste al, dat, die tempel is er niet meer. Dus wat moet ik daarmee? Maar ook dat, Christus is ook onder de wet. Toch? Nou, wat doe je met vergeven van zonden? Vergeef elkander, nee. Vergeef ons onschuldig gelijk, wij vergeven ons schuldenaren. Dat leert Paulus niet. Dus alles wat in de wet in de profeten geschreven is, ja, dat geloof ik wel. Wij lezen de hele Bijbel, maar niet de hele Bijbel gaat over mij. Niet de hele Bijbel is aan mij geschreven, aan mij gericht. Ik geloof alleen datgene wat over mij gaat. En dat is wat hier Paulus zegt. Maar wat hier staat, ik geloof alles wat in de wet in de profeten geschreven is. Ja? Ik ook. Ik geloof de hele Bijbel. Alles wat in de Bijbel is, geloof ik en houd ik voor waarheid. En Paulus bevestigt dat ook. Hij gelooft alles wat in de wet in de profeten geschreven is. Voorheen was hij natuurlijk een fanatieke fariseer. Ja? En hij kent de Bijbel natuurlijk helemaal uit zijn hoofd. En hij geloofde alles wat erin geschreven is. Nou, wij doen dat ook. Absoluut. Kijk bij mij in Romeinen 15 vers 4. Romeinen 15 vers 4. Wat zegt Paulus daar? Nou, in vers 3. Nou, ik wil zeggen, het gaat over het in vers 1 de zwakheden van de onsterke te dragen en niet onszelf te behagen. Je moet elkaar dus helpen in het lichaam van Christus. Dat dan in ieder geval van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Kijk, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar waar hij gelijk geschreven is, de smadingen, degene die u smaden, zijn op mij gevallen. Ja, bij ons is het ook, als je smadingen krijgt vanwege het evangelie, is het Christus in jou die gesmaad wordt, toch? Ja. En zo is Christus is ook gesmaad, de smadingen voor God de Vader zijn ook op hem gevallen. Maar dan zegt hij vers 4, want al wat tevoren geschreven is, kijk, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting de schriften hoop hebben zouden. Lukt het niet allemaal boven? Nee? Hè? Dus alles wat tevoren geschreven is, daar bedoelt Paulus mee. Alles wat voor Paulus geschreven is. Dus dan, ik doe het maar even dicht. Dus alles wat voor de brief van Paulus geschreven is, niet voor onze gehoorzaamheid, maar voor onze lering geschreven. Heel veel principes uit het Oude Testament. Het is niet zo dat het hele Oude Testament, dat is niks voor ons. Het is niet voor ons, daar hebben we niks aan. Nee, je kan daar heel veel uit leren, uit Israël, uit wat zij gedaan hebben. En dan zie je dat Paulus daar vaak teksten uit gebruikt, vooral in Korinthe ook. En dat toepast op bijvoorbeeld op de Korinthiërs, op ons, dat principe. En dat is om ons dus iets te leren. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Dus dat bewerkt ons ook, omdat het is om ons te leren. En dan zien wij iets herkenbaars in onze situatie. Maar dan zie je het ook in beeld gebracht. Kijk, hoe bij Israël is gegaan. Nou, zo zal het bij ons ook zijn. Ik was van de week nog in Psalm 119. Het is goed voor mij dat ik verdrukt werd, bijvoorbeeld. Want daardoor zocht ik uw gebeden. Nou, Psalm 119 is een geweldig psalm. Ik weet hoe ik hem moet lezen voor Israël. Maar ik zie ook de principes. Bijna elk vers ook voor mij geldt. Want dan weet ik, ja, de wet is dan in dat geval gaat het over de wet over de inzettingen. Maar ik denk er bij mezelf, ja, dat heeft, voor mij is dat de gezonde leer van Paulus. En als je dat zo invult, klopt precies. Ik vergeestelijk het niet. Maar ik zie wel wat daar geschreven gaat eigenlijk over Gods woord. Voor hun was dat de wet en al die inzettingen is nu voor mij de gezonde leer. Nou, als je dat leest, dan zeg je, ja, zeg, dat is geweldig. En dan krijg ik daar ook door leidzaamheid en vertroosting van de schrift hoop, verwachting. Ja, het is niet alleen de verborgenheid, maar door de verborgenheid vanuit dat kan je nu de hele Bijbel begrijpen. En word je ook versterkt. Maar de versterking zit natuurlijk in de gezonde leer. Nou, kijk bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10 vers 11. Nou, dat staat er ook boven. Israël als waarschuwing. Dus het wordt ook als waarschuwing gebruikt. Wat Paulus daarna verwijst. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over Israël in de woestijn. En kijk, in vers 1 zie je, dan spreekt hij over onze vaders die onder de wolk waren en alle door de zee doorgegaan zijn. Dus het gaat over het volk Israël. En alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En even kijken. En vers 4, dan alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En die steenrots was Christus, de rots. Kwam water uit. Maar in vers 5, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn ternedergeslagen. Nou, er zijn een aantal dingen die gebeurd zijn. Kijk in vers 7, wordt geen afgodendienaars. Zoals bij hun was. Het volk zat neder om te eten, om te drinken. En ze stonden om te spelen. En er werd in vers 8 werd gehoereerd. Nou, je ziet hier wat zo'n Gods houding daar tegenover is. Dan mag je blij zijn dat je de genade leeft, toch? Maar toen was de straf werd gelijk uitgevoerd. Op één dag vielen 23.000 mensen die gehoereerd hadden. In vers 9, laat ons Christus niet verzoeken, zegt hij tegen ons, hè? En dan verwijs je naar Israël. Kijk, zoals ook sommigen van hen verzocht hebben en werden door de slangen vernield. Vers 10, zegt hij tegen ons, murmureert niet. Kijk, net zoals sommigen van hun ook gemurmureerd en werden vernield door de verderven. Zie je, dus daar kan je lessen uit trekken. Dat is waarschuwend voor het lichaam van Christus bedoeld. Kijk in vers 11. En al deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeeld. Zie je, dat Paulus is ons voorbeeld. Maar voor dat situatie over niet hoereren, moet murmureren. Zie je, is er als een voorbeeld gebruikt, wat opgeschreven ook voor ons een voorbeeld is. Dus hoe het niet moet. Ja? Want kijk, er zijn geschreven, kijk, tot een waarschuwing van ons. Op welk einde der eeuwen gekomen zijn. Zie je, ze zijn geschreven, ons tot voorbeelden en beschreven tot een waarschuwing. En daarom vers 12, let op. Zie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. De Corinthiërs, zie je dat hij dus tekst uit het Oude Testament gebruikt. Niet tekst om te gehoorzamen, maar als voorbeeld en tot waarschuwing voor ons, van het lichaam van Christus. Er is nog een voorbeeld, 2 Korinthe 6. En er zijn er meerdere, maar 2 Korinthe 6 is ook een mooie. 2 Korinthe 6. Vers 14. Dat heeft te maken weer met iets anders. Israël, God wilde ook dat Israël een heilig leven leidde, toch? Ja. Dus hij zegt tegen de Korintiërs, vers 14, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Het wordt vaak gebruikt dat je als gelovige niet met een ongelovige moet gaan trouwen. Maar het heeft hier te maken ook met religie. Zoals ik toen gebeld werd om ook deel te gaan nemen aan een gebedskring met allemaal andere kerken waarvan je absoluut geen eenheid hebt. Nou, dan heb je dus een ongelijk juk. Dus ik heb dat ook hier gedaan. Het is precies wat Paulus hier ook zegt. Trek geen ongelijk juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Zie je? Dus je hebt ongelovigen, die echt ongelovig zijn, die gered zijn. Je hebt ook leden van het lichaam van Christus die ongelovig zijn. Dat wil zeggen, die Paulus dus niet erkennen als een apostel. Dat geloven ze niet. Ja, hij is wel een apostel, maar niet exclusief. Met een aparte bediening. Dus ze zijn ongelovig. Nou, dan kan je ook, nou, dat weten wij, dan kan je niet mee samen verder gaan. Dan heb je ook ongelijk juk. Je hebt geen eenheid des geestes. Nou ja, dan zie je, en in vers 16, wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Zie je, vergelijk dit met de tempel Gods van vroeger en de afgoden van de heidenen. Nee, niks. Kijk, want gij, nu zegt hij, hey, jullie zijn de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, zie je, in het verleden, ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Over wie heeft hij tegen dat vers? Over Israël. Het is een tekst die aangehaald is. Even kijken uit, ik dacht, nou ik zou het in mijn hoofd eigenlijk niet weten. Het staat er wel onder. Nou, ik weet het zo, 1, 2, 3. En? Het Exodus en Leviticus. En nou, nou. In ieder geval, het gaat over het volk Israël. Israël moest zich toch afscheiden? Ze was een apart volk, een heilig volk, afgezonden ten opzichte van de heidenen. Apart. Nou, hij zegt, zoals hij dat tegen hun zei, kijk. Zegt hij nu in vers 17, gebruikt hij hetzelfde principe als in het Oude Testament. Maar nu komt de gehoorzaamheid des geloofs. Is dus niet vers 16, maar dat is een voorbeeld. Dat is zoals in het Oude Testament aan Israël gericht was. Zegt Paulus nu, kijk, zoals dat voor hun geldt, in vers 17 richt hij zich nu tegen ons. Kijk, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af. Zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal uw lieden aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, en zegt de Heere der Almachtige. Nou, dat komt weer uit Jeremia. Maar je ziet hier dus, ik zie hier, dat zijn teksten die dus gebruikt worden voor ons. Ik zeg het eigenlijk niet helemaal goed. Vers 17 is nog steeds uit het Oude Testament. Dat principe wat hij over het volk zegt, tegen het volk Israël, dat gaat dus over, je moet een heilig leven leiden. Niet vermengen. Apart, nooit samen met de heidenen. Dat klonk net mooi, maar je ziet het, het klopt niet wat ik zei. Want nu in vers, hoofdstuk 7, vers 1, nu richt hij zich tegen ons. Zie je het, snap je het? Dus daarvoor, dat was hoe hij tegen Israël zegt. Ik woon tussen jullie en jullie moeten niet met anderen samengaan. Je moet je afzonderen en kijk, en dan zal ik jullie onder jullie wandelen en ik zal jullie God zijn en dan zullen jullie mijn volk zijn. Vers 17. En daarom gaat midden uit het midden van hen, weg uit die afgoderij, weg van de heidenen, scheid u af. Zie je? Men zegt toch wel eens tegen voor je toch vaak, ah, we moeten niet over de verschillen praten, laat het toch één zijn. Hier staat heel wat anders. Hier staat, scheid u af. In het begin las ik die tekst uit de Romeinen, dat wijkt af van degene die een andere leer leren. Scheid u af. Niks eenheid en nergens over praten en dan een schijneenheid. Afscheiden. Ja, dat is niet leuk, niet populair. Dat was toen zo en is nu ook zo, want in vers C, hoofdstuk 7, daar waar wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat onszelf reinigen, kijk, van alles besmetting des vleeses en des geestes, kijk, voleindigende de heiligmaking in de vreze God. Zie je? De heiligmaking. En dat betekent ook apart, geen menging, blijf bij de gezonde leer, met de broeders en zusters, de geloofsgenoten die in hetzelfde geloven, en strijd daar samen de strijd mee. En volleindig zo de heiligmaking Gods. Dus even zie je dus hier ook weer dat principe wat dus in het Oude Testament gezegd is. Dat kan Paulus onder leiding van de Heilige Geest. Past hij dat dus toe op ons? Maar snap je het? Oude Testament is daarom ter lering en dan voorbeelden, waarschuwing voor ons. En Paulus past dat in zijn brieven een aantal teksten toe voor ons om te gehoorzamen. Dus wij gehoorzamen Paulus en we hebben het geleerd als voorbeeld in het Oude Testament. Nou, dus als we even kijken, hoor, we gaan nu terug naar wat zegt u, vers 15. Ja, vers 15 van Handelingen 24. Handelingen 24 vers 15. Nou, dus dat is duidelijk. Dus hij gelooft alles wat in de wet en de profeten geschreven is. Dat is ter lering voor ons. Maar niet gehoorzamen. Maar Paulus spreekt over de gehoorzaamheid des geloofs. Het evangelie wat hij verkondigt. Vers 15. Hebbende hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Ja, ik heb hoop. Ja, de hoop. Kijk, die zij ook verwachten. Israël verwacht toch ook. Wat is die hoop? Zegt hij daarna. Een opstanding van de doden, van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Geloof wij ook. Wij hebben ook de hoop van de opstanding. Dat is de hoop van het Israël, volk Israël. Hoe gaan ze anders het koninkrijk in? Gaan ze anders niet? Zonder opstanding heb je geen hoop. Dus Paulus zegt, ja, ik geloof alles wat erin staat. En hebben de hoop op God, die zij ook verwachten dat er een opstanding der doden wezen zal bij de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dus ook wij. Nou, als je denkt aan Israël. Nou, waar denk je dan aan als je deze tekst ziet? Van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Er is een opstanding van. Dus iedereen zal opstaan trouwens, ja. Niet alleen de geredde personen, maar ook de ongeredde personen zullen opstaan. Ja, zeker. En gaan we mee naar Daniel 12 vers 2. Daniel vers 2. Nou, dat is in het Oude Testament bij Daniel. Is dat opgeschreven en dan zie je in vers 2. En velen van hen die in het stof der aarde slapen. Je ziet dus dat iedereen slaapt die dood is. Niet de gelovigen alleen. Waarom slapen? Nou, omdat ze eenmaal zullen opstaan. Ze zullen eenmaal weer wakker worden. Deze ten eeuwige leven en geen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Dus er is een opstanding tot het eeuwige leven. Dat zijn de rechtvaardigen. En de onrechtvaardigen tot versmading en een eeuwige afgrijzing. Dus de hel of de poel de zuur, kan ik beter zeggen. Je staat op. Dan kom je dus als ongelovige juist uit de hel. En waar, dan sta je op, hè? En waar sta je dan? Als ongelovige. Als je eenmaal, wanneer staat er ongelovig op? Ja? Ja? Nee, dat zijn de gelovigen. Opname. Grote, witte troon. Het oordeel. De dag des oordeels.
Wanneer is dat dan?
Dat is als het duizendjarig rijk voorbij is. Nou, dan krijg je dan. Krijg je, dat is een korte onderbreking. Dan worden alle ongelovigen die in de hel zitten. Want tot en met dat Christus in het koninkrijk regeert, zijn alle ongelovigen in de hel. Dus dat is beneden in het hart van de aarde. Maar als Christus eenmaal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, als die gaat komen, dan worden eerst alle ongelovigen uit de hel gehaald, om het zo maar te zeggen. Die komen voor de rechter, de witte, grote witte troon, daar zit hij als de rechter om te veroordelen. En dan worden ze daar, waar naartoe, veroordeeld? Naar de
poel des vuurs.
En dat is de eeuwige afgrijzing. Dus men vindt het soms wel moeilijk en zegt, nou ja, dat duurt niet eeuwig. Eeuwig is eeuwig. Voor altijd zal je branden in de poel des zuurs, in de eeuwige pijn. En je zal niet verteren waar hun worm niet sterft, zegt Marcus. Dus je zal. Het is niet zo, ach. Wij zeiden. Wie zei dat nou? Oh, wij zagen gisteren iets. Toen zei die persoon. Vroeg iemand aan hem: nou ja, wat denk jij dat het hierna is? Nou, laat me niet over praten, gaat gewoon het kaarsje uit. Ja. Nou, het kaarsje gaat misschien even uit wat lichaam betreft. Maar je ziel, die gaat nooit uit. Van geen enkel persoon. Van de gelovigen niet. Maar die is voor eeuwig in de eeuwige heerlijkheid. Van de ongelovigen. Eeuwig leven is niet alleen voor de gelovigen. Het is ook voor de ongelovigen. Alleen waar? Bij de eeuwige afgrijzing. Kijk ook even. Dus Israël is daarmee bekend. Kijk, Johannes 5, vers 28. Johannes 5, vers 28. Nee, met de opname gaat dus het lichaam van Christus naar boven. Maar de ongelovigen die nog leven op aarde blijven daar nog lopen. En de ongelovigen die in de hel zitten, blijven daar ook nog. Die zitten in het huis van bewaring, om het zo maar te zeggen. Die komen pas aan het eind, als alles klaar is, de grote witte troon. En als dat gebeurd is, dan heb je de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, Johannes 5, wat zei ik? Vers 28. Verwondert u daar niet, even kijken hoor, kijk in vers 26, Nee, vers 25. Voorwaar zeg ik u. De uren komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Als wij opstaan is ook een geroep van Christus. En de stem van de Zoon van Gods. Ja, en degene die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. Al zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Omdat hij dus mensen Zoon is. Christus heeft dus ook het gericht gekregen. Hij is ook de rechter. Dus hij is ook de persoon die je kan verwerpen als je redder. Maar dat kan je doen. Maar dan zou je hem zo meteen zien als je rechter. En dat is geen goed nieuws. Want dan ga je de poelen zuur zien. Vers 28. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Zie je? Iedereen zal het horen. Je kan even branden en je denkt, ik ben toch niet meer te vinden. Iedereen die zal gevonden worden. Ook al is je as uitgestrooid. Maakt niet uit. En zullen uitgaan, kijk, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Zie je, dus er zijn twee opstandingen. Het kwade, of naar de verdoemenis, of naar het leven. Kijk ook even in 11 vers 24. Dus Israël is bekend met die opstanding. En Lazarus is daar natuurlijk een groot voorbeeld van. Iemand die uit de dood is opgestaan. Alleen Lazarus is natuurlijk weer dood gegaan. Want hij had natuurlijk niet het eeuwige leven van Christus in zich. Wat wij wel hebben nu. En kijk in 11 vers 24, vers 23. Jezus zei tot haar, uw broeder zal wederop staan. Lazarus lag nog in het graf. En wat zegt Martha? Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dag. Hier hebben we de opstanding van een gelovige. En ten laatste dagen, wat bedoelt ze daarmee? Denk eraan, dit is een Jood, een Jodin die dat zegt, en Lazarus is een Jood. Dus voor hun is de opstanding ten laatste dagen, als het koninkrijk hier gaat. Ja, als het koninkrijk er is, dan zal die opstaan en het koninkrijk in. Nou, dat is de opstanding. En Petrus heeft daar natuurlijk ook in geloofd. En ze wisten toen met die opstanding, ja, hoe zit dat nou? Dat weet je toch? Dat zei hij, wat is dat nou met de dood opstaan? Of hoe zal dat gaan? Dat was ook niet helemaal duidelijk. Maar het was ook, ja, je zal opstaan. Maar hoe dan? Nou, dat is natuurlijk, Christus moet eerst opstaan. Hij is de eersteling. Dus daarom hadden ze ook een hekel aan het Sadduceeën, omdat zij verkondigden in Christus de opstanding der doden. En Christus was een struikelblok. De opstanding, nou, Sadduceeën geloofden daar niet in, maar de Farizeeën wel. En de Joden, zoals je hier ook ziet. Maar dat het in Christus de opstanding is, ja, dat wist men niet. Dus dat is het grote punt. Nou, kijk even mee in het 1 Petrus 4 vers 5. Dan zie je dat Petrus, die is nu ook gelovig en hij schrijft aan de leden van de kleine kudde. 1 Petrus 4 vers 5. En dan zie je ook, in vers 4 spreekt hij over de heidenen. En hij zegt tegen hun in vers 3 dat ze niet mee moeten doen aan de dingen van de heidenen. In vers 4, die heidenen waarvan zij zich vreemd houden, als gij niet meeloopt. Kijk, als je niet meedoet met hun, dan kijken ze je raar aan. Bij ons eigenlijk ook zo. Als jij een heilig leven gaat leiden en je zegt, nou nee, dat doe ik niet meer. Wat jij vroeger wel gedaan hebt misschien. Dat heb ik ook een vriend gehad. Ik deed op een gegeven moment bepaalde dingen, dat wou ik niet meer. Ja, toen dat staat maar raar aan te kijken natuurlijk. Waarom niet dan? Ja, er is iets veranderd. Ja, dat klopt. Als jij een gelovig bent, als het goed is, ga je veranderen. En, en dan ga je ten goede veranderen. En het gekke is, dat vinden ze dan niet leuk. Ja? En dat is hier ook zo. Dus loop niet mee tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. Want kijk, zij zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen wat? De levende en de doden. Nou, hier spreekt dus Petrus over Christus voor het volk Israël. En de levende en de doden zullen geoordeeld worden. Degene die levend zijn en degene die reeds gestorven zijn. En de gelovigen gaan natuurlijk het koninkrijk in. De ongelovigen gaan de eeuwige dood in. Nou, kijk bij mij even naar 1 Petrus, of 2 Timotheüs 4 vers 1. 2 Timotheüs 4 vers 1. En Petrus of Paulus spreekt er ook over. En dan zie je die twee opstandingen. En dan zie je dat Paulus en Petrus of Israël, zie je dat in Christus niet alleen de opstanding is, maar dat hij ook de rechter is van iedereen die opstaat. Want kijk, 2 Timotheüs 4 vers 1, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, kijk, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Hier zie je de verschillen. In zijn verschijning, wat is dat? Dat is voor het lichaam van Christus. In zijn koninkrijk, dat betreft Israël. Dus je ziet hier, hij zal ze oordelen in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Nou, de verschijning, dat is dus voor het lichaam van Christus. Nou, denk aan Paulus wat hij schreef. Waar praat je dan over? Over je redding? Ik ben al gered. Dus word ik dan nog geoordeeld? Ja, ik word geoordeeld. Maar niet veroordeeld. Dus wij komen niet voor de grote witte troon. Wij worden geoordeeld, want wij hebben het over Christus, de rechterstoel van Christus. Dan moet je niet denken dat God zit hier en Christus zit daar op de stoel die rechts van God zit. Hij zit op de stoel van de rechter. Maar wij denken aan de rechter. Als wij naar de rechtbank gaan, dan weet je, dat is geen goed nieuws, ja. Dan ga ik om veroordeeld te worden. Maar hier spreekt hij over rechtspreken, over in verband met trouw aan God. Je gehoorzaamheid is geloof. Dus Paulus schreef in dezelfde brief, 2 Timotheüs 4, vers 8. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, zie je het? Maar niet om bang voor te zijn. Het beoordelen van jouw trouw aan de Heer. En Paulus ziet hier, noemt hij hem de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. Dat is, wanneer is dat? Die dag. Wanneer komen wij voor de rechter? De rechterstoel van Christus. Ja, bij de opname. Daar bedoelt hij over. Die dag. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zie je, daar spreekt hij wel. Elke gelovige van het licht van Christus heeft de veroordeling achter de rug. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus heeft het oordeel voor jou en mij gedragen. Dus dat oordeel, dat gaat van mij voorbij. Maar ik krijg nog wel een oordeel over gehoorzaamheid aan het geloof. Dus trouw aan hem. Nou, dat heeft te maken, Paulus was trouw en iedereen die hem volgt in zijn boodschap is ook trouw en heeft zijn verschijning lief. Dus dan word je beoordeeld op het liefhebben. Nou, je weet het, als je iemand lief hebt, wat doe je dan? Dan doe je wat hij zegt. Zegt Christus ook, als je mij lief hebt, dan doe je mijn geboden. Dus als je mij lief hebt, dan volg je nu apostel Paulus. Want dat zijn mijn geboden voor het lichaam van Christus. Ja? Nou, dat is dus wanneer? Als wij zijn opgestaan uit de dood, dan komen we niet voor de grote witte troon, dan komen we voor de rechtstoel van Christus. Dat is alleen maar prijs uitdelen. Misschien geen prijs, of een klein of groot, maar in ieder geval beloningen voor trouw. Heel wat anders als voor de grote witte troon. Dus denk nooit dat wij voor die grote witte troon zullen komen. We zien hier, Paulus beschrijft hem als een rechter. En wacht voor het koninkrijk, voor de kleine kudde en het licht van Christus. Het is maar aan, ben je in Christus of niet? Ja, maar hij zal een, God heeft het oordeel aan zijn zoon gegeven. Dus het oordeel om als rechter te zijn voor de ongelovigen, die dus zullen opstaan aan het eind, na het duizend jaar koninkrijk, zullen ze opstaan. En ik zie het wel eens voor me, denk ik, dat is een gigantische hoeveelheid ongelovigen. Dan zie je ze allemaal in een rij staan natuurlijk, maar ik weet niet precies hoe het gaat. Maar ze zullen één voor één, zullen ze voor hem staan. En Paulus zegt, ze zullen ook allemaal dan, wanneer kan je, wat moet je doen? De knieën buigen en moeten beleiden dat hij de Heer is. Maar wanneer kan je je knieën buigen? Moet je eerst staan. En dan buigen je knieën. Dus ze zullen zich moeten vernederen, ze zullen moeten buigen voor de rechter. En dan zal hij ze dus sturen naar de eeuwige pijn. Nou, we gaan afsluiten. We gaan naar nog even terug. Handelingen 24. Dus nogmaals, in vers 15. Hebben de hoop op God, welke dezelfde, vers 15, ook dezelfde verwachten, dat een opstanding de doden wezen zal, beide de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Nou, vers 16 had ik ook nog willen doen, maar dat ga ik niet doen. Maar dan zegt hij, hierin oefen ik mijzelf om altijd een oneigenlijk geweten te hebben bij God en de mensen. Nou, dat is een heel mooi motto voor de gelovigen. Dat je geweten hebt, wat jou niet aanklaagt ten opzichte van God. Dus dat je rein geweten hebt in het dienen van hem. Dat je niet bent afgeweken. Maar ook naar de mensen toe dat je een rein geweten hebt. Dus dat jij geen schuld aan hen hebt. Dan heb je een rein geweten. Dus dat betekent dat je, als je zijn geboden wandelt. Gisteren hadden we het nog even over 1 Korinthe 13. Als je 1 Korinthe 13 altijd toepast in je leven, in elke situatie. Dan gaat het altijd goed. Want de liefde is de vervulling van de wet. En doet de naaste geen kwaad. Dus dan ben je langmoedig en dan ben je lang goede tieren. En dan bedenk je geen kwaad. En dan verblijf je niet in ongerechtigheid. Dus men wil die tekst nog eens gebruiken voor ons. Maar de Korintiërs, het was juist hoe zeggen ze dat? Een vermaning voor de Korintiërs. Ze roemden in die gaven. Omdat ze allemaal kennis hadden. Maar wat doet kennis? Maakt opgeblazen. Ze misten de liefde. Ze waren dus niet. Ze waren juist hoogmoedig. Ze waren niet langmoedig. Ze verheugden zich juist. Beleidden zich wel in de ongerechtigheid. Al dat soort dingen. Nee. Een schoon geweten. Naar God toe en voor de mensen. Waar gaan we het volgende keer verder over hebben. Dat is. Nogmaals. Denk er eens na over die tekst. En hoe je dat gaat doen. Om dat in je leven te hebben. Maar het antwoord is natuurlijk, wees gehoorzaam aan de gezonde leer en doe wat God zegt. En dan is, wat blijft er ook weer? Liefde. Precies. En dat doet de gezonde leer in de mens. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor uw woord, Vader. En Paulus die ons ook laat zien hoe hij daar tegenover zijn autoriteit staat. En hoe hij die te woord staat en... Ja, het is ook inderdaad, hij heeft een onergelijk geweten voor u en voor de mensen. Want ze kunnen geen enkel bewijs tegen u vinden, Vader. En Vader, dat het ook zo ons mag zijn. Dat we uw woord als leidraad nemen. En dat ook voor ons zullen toepassen in ons leven. Misschien loopt wel iets anders dan wij willen, maar uw woord heeft altijd gelijk, Vader. En als we ons daarna voegen, Vader, dan zullen wij ook een rein geweten hebben, Vader. En dat bid ik ook voor ons, voor allemaal. Dat is misschien een goed motto ook voor het aanstaande jaar. Om dat goed in dit jaar voor ons in ons leven dat toe te passen. Dat we dat mogen ervaren. Vader, vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, bedankt. De eerste dag van, tweede dag alweer van het nieuwe jaar. En ik hoop dat jullie hebben genoten van het woord van God. En wat Paulus daar gezegd heeft. En nogmaals, ik kan alleen maar zeggen. Wil je Jezus volgen, dan moet je Paulus volgen. En dan zal je zien dat het ook een gezegend nieuw jaar mag worden. Want de zegeningen in de Heer Jezus Christus hebben we allemaal gekregen. Maar ook dat we in onze wandel mogen gesterkt worden. En dat we daarin ons mogen verblijden. En de zekerheid en de dankbaarheid zal allemaal jouw deel dan zijn. Ik zou zeggen allemaal bedankt voor het kijken en het luisteren. En de groeten vanuit Sassenheim hier. En tot de volgende keer.